prima.
Goedemiddag allemaal, u die hier in deze dienst bent en u die meeluistert via internet of kerkdienst gemist. Hartelijk welkom. Laten we in deze dienst ook God loven en prijzen met onze stem en luisteren naar het woord wat wordt verkondigd. Enkele afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee Jacco Holtland. En de collecte voor vandaag is voor de Hoorn van Afrika. En tijdens de collecte zal een enkele dia van worden getoond. De bloemen die gaan naar Thea Poppen. En tot slot zullen we elkaar een bemoedigde en inspirerende dienst wensen.
Goedemiddag allemaal, jullie die in de kerk gekomen zijn en de mensen die meekijken, meeluisteren nu of later. Ook vanmiddag zijn we hier bij elkaar om elkaar te ontmoeten, maar vooral zijn we ons er ook van bewust dat de Heer ons wil ontmoeten. Waar twee of drie samen zijn in zijn naam, daar wil Hij in ons midden zijn, immers. We willen Hem de eer geven en opgebouwd worden in ons geloof. En daarvoor hebben we de hulp van de Heere nodig, zullen we dat staande en zingend belijden met Psalm 121 vers 1 als votum en daarna de zegengroet. De zegengroet van de Heer aan jullie overbrengen en daarna zingen we het Amen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Oké, Amen. Wat hou ik van uw huis? Psalm 84 voor nu. Aansluitend de geloofsbelijdenis, waarbij we ook kunnen blijven staan. En daarna opwekking 630 op elk moment van mijn leven. Misschien is het een beetje lang staan, dus ik voel je ook vrij om na de geloofsbelijdenissen ook weer te gaan zitten. Wat ons met elkaar verbindt is het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En we belijden nu ons geloof zoals de gemeente van Christus dat al vele eeuwen gedaan heeft. En ik nodig je uit om het hardop mee te zeggen. Hoeft niet, mag wel. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we nu eerst samen naar onze hemelse Vader gaan in gebed door Jezus Christus. Heere God, onze Vader in de hemel. Deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik hou van u. Dat zongen we. En Heere, dat is eigenlijk zo bijzonder dat we dat kunnen zingen. Ik hou van u terwijl we u nog nooit gezien hebben. U liefhebben, houden van u zonder u gezien te hebben. Hoe kan dat? Dat kan alleen door uw Heilige Geest. Uw Heilige Geest die ook de Bijbel ons gegeven heeft, geïnspireerd heeft, zodat we toch weten wie u bent, ook al zien wij u nog niet. We kunnen wel veel zien van wat u doet, Heere God. Dat kunnen we zien in de natuur, in de schepping, in de bloemen en de vogels en de vlinders, in de bomen, maar ook de harde wind en de regen en de buien en het onweer. Heere, daarin laat u iets voelen van uw macht en uw grootheid. Wij aanbidden u, Heere, ook in deze dienst. We eren u. En we zijn blij dat we uw kinderen mogen zijn. Dat we vaste grond onder de voeten hebben, wat er ook gebeurt. Heer, in ons leven gebeurt er van alles. Aan mooie dingen, maar ook moeilijke dingen. En u weet ook hoe we erbij zitten. Of we verdrietig zijn, of we dingen missen, of ons alleen voelen, of we juist heel blij zijn en het goed hebben, of iets ertussenin. Heer, dank u wel dat we altijd naar u toe mogen gaan. Dat u er altijd zult zijn voor ons en voor ieder die u zoekt. Heer, vanmiddag willen we ook horen over wat u ons vertelt over bidden. Wilt u ons een open oor geven, een open hart geven door uw Heilige Geest? Om Jezus wil. Amen. Vorige week ging het over zondag 44, het laatste van de 10 geboden. De catechismus heeft eigenlijk 3 grote hoofdstukjes. Geloof, gebod en gebed. Geloof gaat over de 12 artikelen van het geloof. Gebod over de 10 geboden en nu het gebed, onze Vader. En zondag 45 is eerst een zondag over bidden in het algemeen. We gaan dat eerst lezen, zondag 45 van de catechismus. Dan 2 stukjes uit Lucas. Lucas 17, 11 tot 19 en Lucas 18, vers 1 tot 8. En we zingen Psalm 50, vers 7 en 11 aansluitend. Pieter Nel, mag ik je uitnodigen om te lezen.
Het gaat dus over zondag 45. Die gaan we nu eerst lezen. Waarom is het gebed voor de christenen noodzakelijk? Omdat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die God van ons eist. Bovendien wil God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen geven aan hen die van harte en zonder ophouden hem daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Ten eerste, dat wij alleen de enige, ware God, die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft te bidden. Ten tweede, dat wij onze nood en ellende grondig kennen om ons voor het aangezicht van zijn majesteit te verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed, al zijn we het niet waard, om Christus wil, zeker verhoren wil, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft God ons bevolen in ons gebed van hem te vragen? Alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben, zoals de Heere Christus dat samenvatte in het gebed dat hij zelf ons geleerd heeft. En dan volgt het Onze Vader, dat lezen we nu niet, dat gaan we straks met z'n allen zingen. Dan gaan we uit de Bijbel lezen. Het eerste stukje uit Lucas 17. Vanaf vers 11. Lucas 17, vers 11. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die aan huidvraat leden. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: Ga u aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. En een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: Zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn die 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan: Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. En dan het hoofdstuk, Lucas hoofdstuk 18, vers 1 tot en met 8. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer: Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hun wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Zover Gods woord.
Zondag 45, daar gaat de preek over en natuurlijk de Bijbelgedeelten die we daarbij lazen. Na de preek zingen we het voorbedelied, zoals dat heet, van Sela. Heer, doe meer dan wij kunnen denken. Broers en zussen, en daar horen de jongens en meisjes natuurlijk ook bij. Gemeente van de Heer Jezus, iedereen die meekijkt, meeluistert. Bidden. Vind je het moeilijk? Vind je het misschien moeilijk omdat je, als je in je eigen leven kijkt, misschien helemaal niet zoveel bidt? Vind je bidden misschien moeilijk omdat je niet altijd weet wat je moet zeggen of wil zeggen, en dat het vaak hetzelfde is wat je zegt in je gebed? Vind je bidden misschien moeilijk omdat je niet weet of het helpt, of het wel wat uithaalt? Ik vroeg me af bij het maken van deze preek en het overdenken van: zou er een gebedscrisis zijn? Gaat het wel goed met ons gebed? Bidden we wel? Bidden we wel echt? Nou, dat is natuurlijk iets wat ieder bij zichzelf na moet gaan, waar ik niet het antwoord op kan geven. En het zal per persoon verschillend zijn, en het zal ook verschillend zijn per fase in je leven. Leer ons bidden, Heer. Als wij die vraag weer stellen, dan zijn we in goed gezelschap, want de leerlingen van Jezus vroegen het aan hem. En het antwoord van Jezus was het Onze Vader. Leer ons bidden. Het is ook niet overbodig dat ook wij luisteren naar het gebedsonderwijs van de Heer Jezus. En de catechismus is ons daarbij ook behulpzaam. Zondag 45 begint met de vraag waarvoor het eigenlijk nodig is om te bidden. Waarom zou je eigenlijk bidden? Wat heeft het voor zin? Waarom zou je het doen? Maakt het uit als je het niet doet? Gaat het slechter met je als je niet bidt? Gaat het beter met je als je wel bidt? Thema voor de preek: jouw gebed is noodzakelijk. Jouw en mijn gebed is noodzakelijk. Een kwestie van gehoorzaamheid, het is een kwestie van dankbaarheid, en het is een kwestie van onmisbaarheid. Die drie dingen wil ik graag naar voren halen. Hoe vaak bid je? Hoe lang? En wat bid je als je bidt? Een fit bid zou handig zijn. Een Fitbit, dat is zo'n apparaatje. Ik denk dat wel mensen die hebben zo'n Fitbit. Dat is, kun je om je pols doen. En dat houdt van alles bij. Je hartslag, hoeveel stappen je zet. Zelfs hoe je slaapt. Als je zo'n Fitbit om je pols hebt, dan weet je aan het eind van de nacht hoeveel uren je geslapen hebt, en hoe diep je geslapen hebt, en hoe oppervlakkig je geslapen hebt. Het zegt wat over je algehele conditie. Een Fitbit schrijf je met twee T's. Maar een Fitbit met een D zou eigenlijk heel handig zijn. Het zou ons duidelijk maken aan het eind van de dag hoeveel ik gebeden heb en hoe intens. Het zou misschien je geloofsconditie in beeld brengen. Maar ja, zo'n Fitbit is er niet. Dus jij en ik moeten het zelf in de gaten houden en er zelf op toezien of je bidt en hoeveel je bidt. Ben je christen naarmate je bidt? Voor beleidenscategorisatie gebruiken we soms het boek Het Woord Vooraf van Egbert Brink. En daar staat het volgende in. Ik citeer het even. Dus ik begin nu met dat citaat. Hij schrijft: ik durf de stelling aan dat je christen bent naarmate je bidt. Hoe minder je bidt, des te meer verwijder je je van God. Want een christen die losraakt van het gebed, verwijdert zich en vervreemdt zich op den duur van de levende God. Einde citaat. Ben je het daarmee eens? Dat je christen bent naarmate je bidt. Het is in elk geval een prikkelende uitspraak. Ik dacht wel daarbij, ja, maar Oké, het dwingt tot nadenken, maar er zijn natuurlijk tijden in een mensenleven dat we niet bidden kunnen. Als je verslagen bent door, ja, door wat ook maar. Psalm 39, ik ben verstomd en doe mijn mond niet open. Romeinen 8 staat van, ik heb geen woorden om te bidden. Als ik niet weet wat ik bidden moet, dan zegt de Heere heel troostvol, maar de Heilige Geest is er om dan jouw gebed woorden te geven en bij God te brengen. Dat zijn bijzondere situaties. Er zijn situaties in ons leven dat we niet bidden kunnen. In het algemeen gesproken kun je wel zeggen dat bidden noodzakelijk is. Want eerlijk gezegd, als ik het in moet schatten, dan denk ik dat er best wel eens een gebedscrisis zou kunnen zijn. Dat het er toch te weinig van komt bij ons mensen. Dat we er niet duidelijk voor kiezen om te bidden en daar ook tijd voor vrij te maken. Er zijn zoveel dingen die ons afleiden. Kan dat zomaar? Stel dat het zo is dat je van jezelf zegt, ja, nou, ik bid wel, maar vraagt op catechisatie ook wel eens. Ja, je weet natuurlijk nooit precies of je dan helemaal de goede antwoorden krijgt, zeg maar. Maar je krijgt toch de indruk dat er ook onder jongeren best weinig gebeden wordt. Kun je het gewoon ook overslaan, bidden? Is het erg als je niet bidt? De catechisme zegt, bidden is noodzakelijk. En het is zelfs een kwestie van gehoorzaamheid. We hebben de gelijkenis in Matthäus 18 gelezen net, over die vrouw die telkens bij de rechter komt. En Jezus zegt, dit is een gelijkenis, want ik wil jullie laten weten dat je altijd moet blijven bidden en niet verslappen. In het Grieks staat er een woordje wat betekent moeten, nodig zijn. Het is nodig om te bidden. Ringleiding ook niet? Nu beter? Kijk even naar Wout. De ringleiding doet het niet? Is daar nog iets aan te fixen? Ik heb er geen verstand van. Zou het zo beter zijn? Nou, ik weet niet of het op korte termijn zo te realiseren is. Wat ik het laatste zei is het bidden een kwestie van gehoorzaamheid is. En dat je in de Bijbel ook heel vaak ziet dat bidden in de gebiedende wijs staat. Of zijn minst aanspornend. Bid en je zult ontvangen enzovoort. De catechisme zet het ook zo neer. Het is het voornaamste in de dankbaarheid die God van ons eist. Vind je dat niet een hele stevige uitdrukking eigenlijk? Dat God het gebed van ons eist. Mag ik het dan ook omdraaien? Ben ik dan ongehoorzaam als ik niet bid? Misschien strijkt dit toch wel een beetje tegen de haren in, of niet? Want ja, als God het bidden eist, dan wordt het gauw een beetje een verplichting. Iets wat, nou, het moet gebeuren en dan, ja, dan is het mooie er toch vanaf. Dan is het toch niet fijn meer. Iets wat moet, daar is gauw de lol vanaf. Is het niet veel mooier en waardevoller als wij spontaan bidden tot God? Dan komt het echt uit je hart. Als je er echt voor in de stemming bent. Ja, dat is helemaal het beste. Dat is ook zo. Maar wanneer ben je er nou voor in de stemming? Het kan zomaar zijn, als je het heel moeilijk hebt, dat je dan God zoekt, dat je bidt. Of als je heel blij bent en dankbaar bent, dat je dan God zoekt in je gebed. Maar op een gewone dag, waar je druk hebt en er van alles gebeurt, dan raakt je gebedsleven makkelijk in een crisis. Dan wordt het gauw, ik bid wel als ik zin heb of tijd heb. Het zal niet bij iedereen zo zijn. Maar de Heer Jezus zegt dus, omdat hij ons kent ook in Matteüs 18, blijf bidden en verslap niet erin. Dus op zich wat de catechismus hier zegt, is wel strak neergezet, maar wel waar. God vraagt dat gebed van ons, eist het van ons. En het klinkt kil, hè? Eist. Hij eist het van ons, maar het is liefdevol. Want God is de God van het verbond die zich aan ons verbindt en die, zoals in het paradijs, hij met Adam en Eva wandelde en met hen sprak. Dat wil God ook met jou en mij. Hij kan er niet tegen als wij niks tegen hem zeggen. Hij zoekt dat gesprek. Bidden is gehoorzaam zijn. Nou, ik hoop als we dat element erkennen, van oké, het is ook een kwestie van gehoorzaam zijn, dat het je ook weer helpt om het bidden weer meer op te pakken als het versloft mocht zijn. En hopelijk helpt het je als ouders, als je kinderen gekregen hebt, om daar ook echt op in te zetten, dat je je kinderen leert bidden. En dat je ook als ouders ze een voorbeeld geeft van een actueel gebed. Ik bedoel, dat je niet een gebed is waarvan zoon of dochter zegt, pap of mam, waarom bidt u altijd hetzelfde? Maar dat ze ook merken dat je de dingen van die dag bij de Heere brengt. Het helpt om vaste gewoonten te hebben om te bidden. We hebben vaak het gebed gekoppeld aan de maaltijd, aan het eten. Een vaste gewoonte helpt om iets vast te houden. Wordt het dan geen formaliteit? Dat kan, maar het hoeft natuurlijk niet. De Heer Jezus had ook de gewoonte, staat er in Lucas 4. Jezus had de gewoonte om op de rustdag naar de kerk te gaan. Aan de andere kant is het goed om naast het maaltijdgebed ook een persoonlijk gebed te hebben. Ook daarin gaf de Heer Jezus het voorbeeld. Hoe vaak zocht hij niet de stilte en de eenzaamheid om samen met de Vader te zijn? Soms zijn er dingen die je liever niet met anderen deelt. Dat kan zo zijn. Die je persoonlijk bij de Heer wilt brengen. Dat mag ook. Psalm 62 gaan we straks aan het eind van de dienst zingen. Stort je hart uit voor Gods aangezicht. Alles mag je bij hem neerleggen. Ik hoop dat bij dit eerste punt, als je ziet, God eist het gebed van je, dat je dat niet als iets kils ziet, maar dat hij heel graag met je wil omgaan en dat dat een prikkel mag zijn om het gebed weer op te pakken. En misschien vind je het in het begin niet fijn. Ik dacht aan, nou ja, als je een Fitbit over een Fitbit hebt, ik dacht aan hardlopen. Als je begint met hardlopen, dan heb je daar vaak eerst helemaal geen zin in. En gaandeweg, als je dat meer gaat doen, dan ga je er vaak veel meer van houden en vind je het fijn. Zo kan het ook met bidden zijn, dat je weer gaat ervaren hoe fijn het is om dat te doen. Het tweede is dankbaarheid, een zaak van dankbaarheid ook. Het gebed is het voornaamste in de dankbaarheid, zegt de catechismus. Dat wil niet zeggen dat je in je gebed alleen maar hoeft te danken. Het bidden op zich is al een vorm van danken. We hebben gelezen in Lucas over 10 mensen die ernstig ziek zijn. Ze zijn allemaal melaats. Wij zouden in onze tijd meer lepra zeggen. Melaatsheid is een ernstige ziekte waar je aan kunt overlijden. En het is ook heel erg besmettelijk. Nou, daar weten we in deze tijd alles van, wat dat betekent. En vandaar dat we ook hier lezen in dit Bijbelgedeelte dat die groep mensen die melaats zijn op een afstand van Jezus blijven. Dat staat er met name. Ze blijven op afstand. Ze willen hem niet besmetten. Maar wel op gehoorafstand blijven ze, zodat ze kunnen roepen, heb medelijden met ons. Deze ziekte is een hele nare ziekte, want het maakt ook eenzaam. Kijk, als je ziek bent, dat is al heel akelig en heel naar en heel ernstig soms. En dan, wat is dan heel belangrijk? Nou, dat er lieve mensen om je heen zijn, dat je geliefden om je heen zijn. En voor melaatse mensen is dat niet mogelijk, niet weggelegd. Want als je melaats bent, moet je weg. In die tijd is dat zo. Sociale uitsluiting is dat. Weg uit je gezin, vanwege besmettingsgevaar, weg uit het dorp, weg, overal weg. Daarom is het eigenlijk ook wel logisch ergens dat die 10 melaatse mensen wel steun bij elkaar zoeken. Er is 1 iemand bij die anders nooit tot de groep zou worden toegelaten. Het is een Samaritaan. Maar leed verbroedert. Een Samaritaan, daar waren de mensen over het algemeen niet over te spreken. Ze waren niet geliefd, om het maar zachtjes te zeggen. Melaatsheid maakt eenzaam omdat je dus niet meer met andere mensen om kunt gaan. Maar het maakt nog meer eenzaam omdat je ook niet met God om kunt gaan. Tenminste, in die tijd, als je melaats was, was je onrein en mocht je ook niet in de tempel komen. Waar God de mensen wilde ontmoeten. Dus het is echt heel erg melaatsheid. Van mensen verlaten en je kunt je ook van God verlaten voelen. En dan zegt Jezus tegen deze melaatse mensen, nee, niet ga naar de dokter, dat zegt hij niet. Hij zegt, ga naar de priester. Want de priester moest beoordelen als iemand genezen was van melaatsheid, of hij echt weer rein was en ook weer naar de tempel mocht komen. En het ongelooflijke gebeurt. Terwijl ze op weg zijn naar de priester, merken ze aan in hun lijf dat de ziekte weggaat, dat de slechte plekken in hun lichaam weggaan. De ziekte verdwijnt. Wat is dat een geweldig wonder geweest met een hele diepe betekenis. En wat gebeurt er dan na de priester? 1 van de 10 komt terug naar de Heer Jezus. Om hem te eren en hem te danken. Het is de Samaritaan. We weten niet of hij direct terug is gegaan naar de Heer Jezus. Nadat hij bij de priester is geweest. Misschien duurde het wel 1 week of 2 weken. Want het gaan naar de priester was een hele reis. En weer terug naar Jezus. Misschien heeft het wel 2 weken geduurd. Maar eigenlijk, als dat zo is, is het eigenlijk extra mooi. Dat hij na 2 weken ook niet vergeten is wat Jezus voor hem gedaan heeft. Maar de Heer Jezus is verbaasd. Niet dat de Samaritaan komt, maar Jezus zegt, waar zijn die anderen? Die zijn toch ook beter geworden? Kun je dat begrijpen? Dat die 9 anderen niet gekomen zijn? Nou, ergens wel. Want ze waren beter. En ze waren al zo lang van huis. En ze hadden hun vrouw en kinderen al zo lang niet gezien. En ze wilden ook graag weer aan het werk. En de tuin, daar moest ook nodig wat aan gebeuren. En dat bij de priester duurde eigenlijk ook al lang. Kom op, gauw naar huis. Misschien komen we Jezus nog wel een keer tegen en dan zullen we hem bedanken. Maar de Heer Jezus vraagt, waar zijn de anderen? Is er niemand anders om God de eer te bewijzen? Hem te loven en te prijzen? doet een beetje denken aan de gelijkenis van de uitnodigingen voor het bruiloftsfeest. God nodigt heel veel van zijn kinderen uit voor de bruiloft en ze komen niet. Ze hebben allemaal redenen voor dit en voor dat. Als wij eigenlijk heel weinig tijd besteden om naar de Heere te komen, om hem te bedanken, te loven en te prijzen voor wat we allemaal uit zijn hand ontvangen, zegt dat dan wat over je geloof? Ja, want die ene die naar Jezus kwam, tegen hem zegt Jezus: uw geloof heeft u gered. Hij is niet alleen maar meer genezen lichamelijk, maar hij is ook gered. Deze geschiedenis zet jou en mij hopelijk aan om niet te zijn als die negen. Vooral als je bedenkt wat God ons allemaal geven wil. Elke dag, misschien kun je straks vanavond het nog weer eens op een rijtje zetten voor jezelf of met elkaar in het gezin. Wat krijgen we vandaag allemaal van God? Als je gezond mag zijn en van alles kunt doen. Als je genoeg geld hebt om dingen te kopen. Als je kunt genieten van sport, muziek, de natuur, kunst. Wat is er veel om te danken? Ja, en als je ziek bent? Ja, als je ziek bent, dan kan het moeilijk zijn om te danken. Dan mag je ook smeken. Je mag verdrietig zijn. En ook boos zijn. En tegelijk, als er lieve mensen om je heen zijn, wat die Melaatse mensen moesten missen. En als de Heere bij je is, wat hij is, dan valt er toch te danken. Het gebed is het voornaamste in de dankbaarheid. Dus een extra reden om het gebed niet te verwaarlozen. Ten slotte onmisbaarheid. Kwestie van onmisbaarheid. Je kunt natuurlijk zeggen op grond van al het voorgaande, gehoorzaamheid en dankbaarheid, dat dat al genoeg reden is om niet te verslappen in je bid, in je gebed. Het mag niet gemist worden. Maar nog één reden daarbij. En dat hangt een beetje samen met de vraag die ik aan het begin noemde, in het allereerste begin van de preek. Bid je misschien weinig of niet, omdat je je afvraagt of bidden wel helpt? Helpt het wel? Nou ja, natuurlijk is dat niet de enige vraag, want we hebben al gezien dat het niet alleen maar gaat om dat het helpt. God is onze Vader en wij mogen zijn kinderen zijn en de Heer wil met ons omgaan. Gaat het niet alleen om of het helpt? Toch kan die vraag wel leven. Zeker ook bij jongeren merk ik dat wel eens. Ja, wat haalt het uit, bidden? Soms denk je van wel dat het helpt. Maar een andere keer heb je de indruk van niet. Bidden, word je daar beter van? Is er, zo als je nou zo om je heen kijkt onder de mensen, is er verschil tussen mensen die bidden en mensen die niet bidden? In de tijd van Maleachi de profeet zeiden de mensen: ieder die kwaad doet is goed in de ogen van de Heere en aan hen heeft hij een welgevallen. Waar is anders de God van het recht? We zien er niks van, zeiden de mensen in die tijd, dat God recht doet. Een God die onderscheid maakt tussen de gelovigen en de ongelovigen, tussen die bidt en wie niet bidt. Daar merken we niks van. Als er al onderscheid is, zeiden de mensen in de tijd van Maleachi, dan is het dat God de niet-bidders de wind in de zeilen geeft. Asaf zegt ook zoiets in Psalm 73. Hij zegt: ik zie een heleboel mensen om me heen die storen zich niet aan God. Maar ze hebben een perfect leven. En ik, Heere God, ik wil u dienen. En elke dag word ik met verdriet wakker. En ik heb het hartstikke moeilijk. En dan zegt hij, ik ben, ja, daardoor, als ik dat zo zie, dan klopt gewoon niet. Ik ben bijna, heb ik mijn geloof aan de kant gezet. Wij schrikken ergens wel een beetje van zulke taal. Wie durft er zulke dingen te zeggen over de Heere God? Maar ik denk toch dat veel kinderen van God wel eens zoiets gedacht hebben of denken. Want de feiten wijzen deels wel in die richting. En heeft de Heer Jezus ook niet zelf een keer gezegd dat God de zon doet opgaan over slechte en goede mensen? Over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. En dat hij het laat regenen over slechte en goede mensen. Wat maakt het dan uit of je bidt? Je krijgt allemaal hetzelfde. Als het regent, dan regent het over iedereen. En als de zon schijnt, geniet iedereen ervan. Nou, op deze vraag geeft de catechismus tenslotte duidelijk een antwoord. De catechismus zegt, God wil zijn genade en Heilige Geest alleen geven aan degenen die hem daar van harte en zonder ophouden om bidden en ervoor danken. Hier heb je het punt waar het allerbelangrijkst om gaat. God wil zijn genade, zijn onverdiende liefde, zijn vergeving en de Heilige Geest alleen geven aan de mensen die hem daarom bidden en daarvoor danken. Het is zo, er is vaak geen verschil. Mensen die nooit bidden, hebben niet minder te eten dan zij die wel bidden. Mensen die wel bidden, worden niet minder ziek dan anderen. Kijk, over de verhoring van ons gebed, daar gaat de catechismus verder nog over in zondag 52, dus kunnen we er niet alles over zeggen. Maar de nadruk ligt nu eventjes op Gods genade en de Heilige Geest is in elk geval alleen voor degenen die daarom bidden. En dat is toch eigenlijk ook het allerbelangrijkste in ons leven. Gods genade, dat is dat Hij in liefde naar jou omziet, in Jezus Christus. Dat Hij voorbij ziet aan alles wat ik of jij verkeerd deed en dacht en voelde. Waarin ik tekortschiet. Dat hij zegt, ondanks alles ben jij mijn lieve zoon, mijn lieve dochter. En de Heilige Geest, wat hebben we die dagelijks nodig om dicht bij de Heere God te blijven? Gods genade en Heilige Geest, dat wil hij geven aan ieder die hem daarom bidt. Het is de Heer Jezus zelf die ons daarop gewezen heeft in Lucas 11. Dat gedeelte begint met de bekende woorden: bid en je zal gegeven worden. En dan gaat het verder met, is er soms een vader onder jullie die als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geeft? Wil dat dan zeggen dat God mij altijd geeft wat ik vraag? Dan gaat het verder met, hoeveel te meer zal uw vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan wie hem daarom bidden? En daarom zie je dat de catechismus zich echt heel scherp aansluit bij wat de Heer Jezus heeft gezegd. Ons gebed is onmisbaar, want Gods genade en zijn Heilige Geest kunnen wij niet missen. Nu dit alles gezegd is, beseffen we hopelijk des te meer dat we het gebed nodig hebben. Dat God er naar uitkijkt dat jij bid, zodat jij en ik niet horen bij die 9 die niet kwamen opdagen, maar dat je die ene bent. Een fit bid met een D bestaat niet, maar wel zul je zelf merken dat het goed voor je is om te bidden. En de Heere God is er blij mee. Amen. Zullen we nu samen in gebed gaan en de Heer danken en aansluitend zingen we dan het Onze Vader. Vader in de hemel, Heer Jezus, Heilige Geest, door wie wij Abba Vader mogen zeggen, leer ons bidden. Vroegen de discipelen, de leerlingen, en wij zijn ook leerling, we moeten blijven leren. En daarom willen we aan u vragen, Heere God, wilt u geven dat wij het bidden niet verwaarlozen. Maar dat er een bewuste keuze is in ons leven om elke dag u te zoeken in gebed. U vraagt dat van ons. En dat is uw liefde en uw recht. Heren, ook in dit gebed willen wij u danken. U loven en prijzen. Voor het goede dat u geeft aan ieder van ons. Hoe de omstandigheden ook zijn. Heren, u weet ook van verdriet. Ziek zijn. En de aanvechtingen die we daardoor kunnen hebben. De strijd, lichamelijk en psychisch en geestelijk in het geloof. U bent een God van nabij en u bent sterker dan de dood. Ook daar danken wij u voor het evangelie, dat u met ons meegaat op onze levensweg, hoe die weg ook moet zijn. Heer, we danken u voor de gemeenten die we mogen zijn. Oost en West, hier, die samenkomen in dit gebouw. We danken u voor elkaar en voor het omzien naar elkaar dat er is in de gemeente. Tegelijk beseffen we ook dat het beter kan. Wilt u ons fijngevoeligheid geven? Dat we ons kunnen verplaatsen in andere mensen en aan kunnen voelen wat anderen nodig hebben. Heren, daarin schieten we tekort. Wilt u ons helpen om te geven en helpen om te ontvangen? Heren, we bidden u voor de kinderen en de jongeren in de gemeente. Heer, wilt u geven dat ze ook leren bidden. Dat dat een vaste plek in hun leven mag krijgen. Wilt u, als u ons de taak van ouders hebt gegeven, ons ook geven dat we daar ook goede keuzes in maken. Dat we hen ook een goed voorbeeld kunnen geven. Heer, we bidden u, wilt u ons allen beschermen tegen de aanvallen van de duivel. Heer, wilt u uw gemeente ook bewaren bij uw woord en bij uzelf. We bidden u voor onze broers en zussen die op vakantie zijn. Wilt u hen een goede tijd geven en hen ook weer veilig terugbrengen. We bidden u, Heren, of u ons ook weer helemaal samen wilt laten komen. Dat kan nu nog steeds niet. Heren, en dat is ook een beproeving voor ons allen. En een verzoeking tegelijk. Want het is nu eigenlijk ook wel makkelijk om losser te raken van de gemeente. Heren, wilt u geven dat de duivel daar geen winst uit haalt? Wilt u ons ook die gewoonte laten aannemen die ook u, Heer Jezus, had? U had de gewoonte om op de rustdag naar de synagoge te gaan. Heer, wilt u ons de komende week nabij zijn? Wilt u voor ons zorgen in alles wat er op onze weg komt? We bidden u in het bijzonder voor de mensen die het moeilijk hebben. We denken ook niet alleen aan onze gemeenteleden, maar ook aan andere mensen die we kennen of soms niet kennen. En ook vanmorgen hebben we de wereld en het lijden in de wereld aan u opgedragen. Heren, ontfermt u zich over ons. We willen nu het gebed bidden, Heer Jezus, wat u ons leerde. We mogen nu onze gave geven in de collecte voor de Hoorn van Afrika, voor Oost en Evangelie en Moslims. Dat is volgende week, denk ik. In elk geval Oosthoorn van Afrika. Vanmorgen voor gebeden. Daarna zingen wij Psalm 62, vers 3 en 4. Dat gaat over bidden, stort je hart uit voor Gods aangezicht. In geloof mogen we nu Gods zegen ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest en met u en jullie allemaal. Amen.